Ik kan me zo voorstellen, als we dit lezen vanmorgen, dat iemand zich afvraagt of zo'n weerzinwekkende, schokkende gebeurtenis eigenlijk wel hoeft aan bod te komen op zondagmorgen. Is dat wel gepast om daarover te spreken? Ik heb erover nagedacht en ik wil u graag een vraag stellen vanmorgen. Was u geschokt toen u 14 dagen terug hoorde dat in India 4 mannen tot de dood veroordeeld werden omdat ze schuldig zijn bevonden aan groepsverkrachting? Was u toen ook geschokt? Als je weet dat er in ons land vorig jaar 232 mensen, dat is bijna 5 per week, slachtoffer zijn geworden van groepsverkrachting, en dat zijn er nog waarschijnlijk meer, want een heel deel wordt nooit aangegeven, zegt u dan nog iets? Als u weet dat ons land op gebied van verkrachting en seksueel misbruik op de top 10 staat, of in de top 10 staat van de wereld. Doet u dat iets? Begrijp je waar ik naartoe wil, broeders en zusters? Doet dit ons nog iets, of verontrust het ons alleen maar als het aan bod komt in de geschiedenis van de Bijbel op zondagmorgen? Want deze geschiedenis zou eigenlijk, alhoewel als ze 3500 jaar oud is, niet misstaan in de krantenkoppen van morgen. Ik zie het zo voor mij. Brutale groepsverkrachting leidt tot burgeroorlog. Want dat is wat er hier uiteindelijk uit voortvloeit. Een burgeroorlog. Die vinden we in de volgende hoofdstukken. En dat is ook de titel die ik gekozen heb voor deze 3 hoofdstukken, om daar zo naar te kijken. In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat die burgeroorlog ontstaat en ertoe leidt dat de stam van Benjamin bijna zelfs uitgeroeid wordt. Maar daar de volgende keer meer over. Maar ik wil je graag vanmorgen meenemen in iets wat je wellicht hier nog niet gezien hebt. En dat is een aangrijpend liefdesverhaal dat wel een heel dramatische ontwikkeling kent in dit hoofdstuk. Deze geschiedenis die laat ons eigenlijk zien hoe dat, ja, op een zeer confronterende manier zoals u gemerkt hebt, hoe dat Gods volk op een punt gekomen is dat ze hun unieke identiteit als Gods volk compleet verloren zijn. En dan vraag je je af, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan het zover komen? Wel, als Gods apart gezette volk hoorden zij de ongerechtigheid van 400 jaar van die Canaanitische stammen te oordelen door die stammen uit het land weg te drijven. En de Heere God die had heel nadrukkelijk gezegd, pas op, mijn beste volk. Als jullie dit niet doen, dan geef ik u op een blaadje dat deze Canaanieten uw levensstijl en uw geloofsleven totaal zullen beïnvloeden. Ja, dat jullie zullen worden als deze Canaanieten, als jullie mijn opdracht niet ter harte nemen. En in hoofdstuk 17 en 18 hebben we de vorige keer erover nagedacht, hoe dat de eredienst aan Yahweh uiteindelijk verworden is tot pure afgoderij. En in deze hoofdstukken zien we bijgevolg hoe dat de Israëlieten ook op moreel vlak even verdorven zijn geworden als de Canaanitische volken die ze normaal hadden moeten uitdrijven uit het land. Afgoderij en immoraliteit die gaan nu eenmaal hand in hand. Dat is een onafscheidelijke tweeling. Gods volk weerspiegelde hier niet Gods deugden, maar de verdorvenheid van de Canaanieten. Ze zijn hun identiteit verloren. Ik weet niet wat het u opgevallen is, maar net zoals in het vorige verhaal, is de hoofdrolspeler in dit verhaal een leviet. Heel opmerkelijk. Levieten, dat even toch bij wijze van inleiding, levieten die hadden het in het beloofde land helemaal niet gemakkelijk. Dat had alles te maken met het feit dat zij financieel afhankelijk waren van de mededeelzaamheid van hun volksgenoten. De Heere God die had allerlei voorzieningen ingesteld waarin Gods volk moest voorzien in het onderhoud van de levieten. Maar wanneer dit niet gebeurde, en u kunt zich levendig voorstellen dat in zo'n tijden dat er niet veel aandacht werd aan gegeven, dan waren deze levieten eigenlijk veroordeeld om in armoede te leven. En dat is wellicht de achterliggende reden dat de leviet van het vorige hoofdstuk besluit dat hij van het armoedig bestaan genoeg geeft, dat hij het land intrekt, op zoek is naar een stuk zekerheid, naar een bestaan, naar een toekomst. En hij komt terecht, zoals we gezien hebben bij Micha, En hij ja, verkoopt daar zijn diensten aan degene die het meeste biedt. Dat is wat we ontdekt hebben bij deze man. Maar de leviet uit dit hoofdstuk, die lijkt wel uit een heel ander hout gesneden te zijn. Deze man, hij gaat op zoek naar een vrouw en hij huurt een vrouw uit Bethlehem. Maar die vrouw wordt in onze vertaling een bijvrouw genoemd. Maar als u goed gelezen hebt met mij, dan merkt u dat er niets is in dit hoofdstuk wat er ook maar zou kunnen opwijzen dat deze vrouw een bijvrouw is zoals het Nederlands ons doet vermoeden. Nergens kun je merken dat zij de tweede vrouw is van deze man, of dat zij zijn bijslaap is, om het zo te zeggen. Dus moeten we de betekenis van waar dit woord voor staat op een ander terrein gaan zoeken. En historisch onderwijs, geen onderwijs, maar historisch onderzoek, heeft uiteindelijk uitgewezen dat deze benaming wijst op een zeer oud gebruik. Een gebruik waar je nog van zult gehoord hebben, denk ik. Deze leviet die huwt namelijk met een vrouw die geen bruidsschat heeft. Ondanks dat het gebruikelijk was in die tijd, heeft deze vrouw geen bruidsschat. Een bruidsschat, dat was een gewoonte in die tijd die ervoor zorgde, een heel goede instelling, dat die zorgde voor een soort levensverzekering voor de toekomst van de bruid. Bij geval dat ze op een bepaald moment er alleen kwam voor te staan, en dat ze haar man verloor door overlijden, of in het slechtste geval door echtscheiding, dan had ze toch iets van zekerheid voor de toekomst. En zo'n bruidsschat die bestond eigenlijk uit twee delen. Eén deel kreeg de vrouw mee van thuis uit. En dat was ook tegelijkertijd haar erfenis. Dat was een voorziening van die ja, heel praktisch was, want uiteindelijk, ja, zonen, de mannen in het huis, die konden het huis even erven of een stuk land en die bleven dan meestal wonen. Maar als een vrouw uitgehuwelijkt werd en ze vertrok naar de andere kant van het land, ja, dan had ze niet veel aan dat ze een stuk grond kreeg of iets dergelijks. En daarom kreeg zij als deel van haar bruidschap haar erfenis mee. En het tweede deel van die bruidschap, die bestond uit een bijdrage die de bruidegom moest leveren. Hij moest een bedrag overmaken aan de schoonvader, die het dan moest overhandigen aan de bruid. Hij moest niet zijn bruid kopen, nee, hij moest bewijzen hoe lief hij ze wel had. Hoe kostbaar ze wel was voor hem. Hieruit kunnen we afleiden, om een lang verhaal kort te maken, dat deze leviet, die zelf blijkbaar niet veel heeft, huwt met een vrouw die evenzeer niet veel heeft. We zien uiteindelijk dat deze leviet inderdaad uit een ander hout gesneden is dan de leviet uit het vorige hoofdstuk, die alleen maar op uit was om een toekomst op te bouwen en zichzelf te verzekeren. Maar deze leviet, die trouwt met een arme vrouw. En hij kiest volledig voor de liefde. Er is geen enkele reden, andere reden waarom deze man met deze vrouw zou huwen. De liefde, die kiest voor elkaar. En of de rekeningen morgen zullen betaald worden, dat is dan wel een probleem voor morgen. Het allerbelangrijkste is dat je elkaar hebt. En dat is het allerkostbaarste. En dat is wat we bij deze man zien. En in deze kleine anekdote, waar ik toch even wou bij stilstaan, proeven we iets bij deze leviet die ons vooruitwijst naar de liefde van de Heere God voor zijn volk. Ik weet niet of u het al vaak gemerkt hebt, maar in het Oude Testament spreekt Yahweh veelvuldig over de relatie die hij heeft met zijn volk in termen van een huwelijk. En in Ezechiël hoofdstuk 16, en daar wil ik heel kort met u naartoe, dan spreekt Yahweh over zijn huwelijk met Israël als het huwen met een vrouw die geen bruidsschat heeft. Ezechiël hoofdstuk 16, ik lees u voor vanaf vers 8. Dan vinden we dit. Ik kwam voorbij, zegt de profeet Ezechiël over Yahweh, en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je. En hier heb je duidelijk het verbond, spreekt Yahweh, en je werd de mijne. Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik toonde je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij toonde je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie en heel heel mooi werd je als een koningin. Deze vrouw, waar jij mee huwt, die is naakt. Die heeft helemaal niets. Die heeft zelfs geen schoeisel als een slaaf. En hij heeft ze het bruiloftskleed. Zo ziet de Heere zijn volk. Zo mogen wij ook zien naar onszelf. Dat is ook wat de Heere voor ons heeft gedaan. Toen dat wij tot de Heer kwamen en hij met ons een relatie aanhing, wat hebben wij ingebracht in die relatie? Helemaal niks. We waren evenzeer naakt. Hij heeft ons bekleed. Als wij nu iets mogen zijn, als wij nu iets mogen betekenen, als wij nu enige schoonheid bezitten, dan is het omdat hij die ons heeft gegeven. Net zoals bij deze vrouw. Maar als je verder leest in Ezechiël 16, dan zie je een spijtige omwenteling. Want hoewel Gods volk niets heeft ingebracht in dat huwelijksverbond, dat alles wat ze gekregen heeft eigenlijk van Yahweh is, zien we daar dat die vrouw, die bruid van Yahweh, al het kostbare dat zij ontvangen heeft gaat gebruiken om Yahweh te kwetsen en te bedroeven. Want ze gebruikt alles wat ze heeft van hem gekregen om overspelig te zijn en minnaars voor zich te winnen. En ze prostitueert zichzelf. Zo vinden we in dit stukje. Zij is haar man ontrouw. En dat is ook, om de sprong terug te maken naar ons stukje, wat we hier vinden, dat heel kort na dit huwelijk deze vrouw haar man ontrouw wordt. We hebben het gelezen in vers 2, ik lees het hier nogmaals voor. Maar zijn bijvrouw werd hem ontrouw en ging bij hem weg naar het huis van haar vader in Bethlehem in Juda. En ze bleef daar enige dagen, te weten 4 maanden. Nu wellicht heeft uw vertaling, we hebben hier verschillende vertalingen, iets anders staan dan ontrouw. Maar de vraag is natuurlijk, als er hier over ontrouw gesproken wordt, welke vorm van ontrouw wordt er hier bedoeld? Nu, verschillende vertalingen die geven hier iets anders aan, want het woordje dat hier in de grondtekst staat, kan verschillende betekenissen hebben. Kan inderdaad slaan op overspeligheid of hoererij, maar het kan ook heel goed verlaten betekenen. Zoals wij het zeggen van, zij of hij heeft hem laten zitten. Zo drukken wij dat dan uit. Dat is hier heel goed mogelijk. En eigenlijk ook wel de meest logische keuze uiteindelijk, want je ziet dat zij onmiddellijk teruggaat naar het huis van haar vader. Als je prostitueert, dan ga je niet direct terug naar huis gaan, denk ik. Ja, dus het meest logische is dat zij teruggaat omwille van het feit dat het huwelijk om een of andere reden gestrand is. Maar we zien dat ze naar huis gaat en zeker niet van plan is van terug te komen, want ze blijft minstens 4 maanden weg. Maar dan zien we zo mooi dat deze leviet niet van plan is, ondanks wat er ook mag gebeurd zijn, om haar op te heven. Hij gaat vastberaden op weg om haar terug te winnen voor hemzelf. Hij gaat er achteraan. Vers 3. Haar man stond op en hing haar achterna om naar haar hart te spreken en haar weer terug te halen. Heel mooie uitdrukking. Hij wil tot haar hart spreken. Treffend wordt het ook over Yahweh gezegd. De profeet Hosea vinden we nadrukkelijk dat de Heer ook zijn vrouw, die ook hem ontrouw geworden is, terug wil winnen. En hoe zou hij het doen? Wel, we lezen in Hosea hoofdstuk 2, vers 13 en vers 14. Daarom zie, ikzelf ga haar lokken in de woestijn en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijnhaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop maken. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Zie je hoe dat de Heere God zijn vrouw zal terugwinnen? Hij zal ze brengen op een afgelegen plaats, waar er geen afleiding is en waar hij volkomen tot haar hart kan spreken, om ze voor zich terug te winnen. En als ze tot betere inzichten komt, dan zie je dat hij haar hoop schenkt en vreugde schenkt, zoals in de dagen dat ze verlost werd uit Egypte. En zo vinden we ook dat deze leviet niet zijn vrouw gaat afdreigen als hij daar bij zijn schoonvader komt. Hij gaat haar niet onder druk zetten, nee, hij wil tot haar hart spreken, hij wil ze voor zich winnen. En hij wordt bij zijn schoonvader met open armen ontvangen. 4 dagen, 4 volle dagen, werkt die schoonvader zich uit de naad om zeg maar, een ideale sfeer te creëren dat die verzoening tot stand kan komen en dat er herstel kan zijn in die relatie. En op de vijfde dag is het met grote aarzeling dat de schoonvader beiden laat vertrekken, want de leviet dringt erop aan om toch maar op die vijfde dag te vertrekken in de late namiddag, dan gaan ze op weg. En dan neemt het verhaal een heel dramatische wending zoals we gelezen hebben. De dag vordert natuurlijk snel als je zo laat vertrekt en ze komen heel dicht bij de stad Jebus, hè, dat is het latere Jeruzalem, dat tot op dat moment nog steeds niet in handen is gekomen van Gods volk. En daarom verkiest de leviet om toch nog verder te trekken, de reis verder te zetten en uiteindelijk naar Gibea te gaan. Hij denkt dat het daar veiliger zal zijn om een onderkomen te zoeken voor de nacht dan bij de Kanaanieten. Als ik kan gaan naar ons eigen volk, denkt hij, ja, dan ben ik zeker dat ik daar gastvrijheid geboden word, dat ik daar de nacht kan doorbrengen. En dan zien we dat ze inderdaad binnenkomen in Jebus en meteen naar het stadsplein gaan, wat gebruikelijk was, om daar de oudsten te ontmoeten. Zo moest het gebeuren en dan moesten die oudsten hen meenemen naar hun huis en gastvrijheid betonen. Maar we zien dat er aan niemand komt opdagen, dat de oudsten hun kat zenden en dat het maar steeds later op de avond wordt en daar een oude man ineens voorbij komt, die van zijn werk komt. En zelf is hij ook een vreemdeling, hebben we gelezen. Hij is geen Gibeoniet, hij is een Ephraimiet. Maar hij doet uiteindelijk wat de inwoners van de stad hoorden te doen. Hij neemt hen op in zijn huis. Maar enige aandrang, want Gibeon is blijkbaar toch niet zo veilig als dat de leviet bij zichzelf dacht. De man zegt nadrukkelijk dat ze de nacht niet mogen doorbrengen op het plein. Hij kent de mentaliteit van de inwoners, blijkbaar. Maar ziet u het geweldige contrast, broeders en zusters, tussen de gastvrijheid in Bethlehem tegenover de gastvrijheid in Gibea? In Bethlehem kon het niet op. De schoonvader betoont zijn gastvrijheid op een zeer extravagante wijze. Maar hier in Gibea, de Gibeonieten, die Benjaminieten zijn, betonen geen enkele gastvrijheid. Als ze iets van gastvrijheid krijgen, is het nog van een Ephraimiet. Maar ze bieden hem wel iets anders aan, de leviet. En dat vinden we in vers 22. Terwijl zij hun hart vrolijk maakten, zie, toen omsingelden de mannen van de stad verdorven lieden het huis en beukten tegen de deur. Ze spraken de oude man, de heer des huizes, aan en zeiden, breng de man die in uw huis gekomen is naar buiten, zodat wij hem mogen kennen. Kunt u het zich zo voorstellen? De vrolijke, feestelijke stemming in het huis wordt opeens, zeg maar, verbroken door een geweldig gebonk op de deur, want die mannen daar, die willen blijkbaar de voordeur inleggen om, ja, zo zeggen ze toch, om de leviet te mogen kennen. Dat is de meest letterlijke vertaling. En zo is het ook meest gepast, want hier gaat het om een spreekwoord. Niet zozeer dat ze openlijk vragen om gemeenschap te hebben, maar of ze hem mogen kennen. En het verbergt iets van het afgrijzelijke, het kwade dat ze aan deze man willen aanrichten. Je zou het kunnen vergelijken met de soldaten in de dagen van Saddam Hussein, die hadden ook zo'n sadistisch woordgebruik. Soms zeiden van, we zullen dus iemand een duikje in het zwembad laten nemen. Nu, als ze dat aan uw adres richten, zeggen van, kom, we gaan u eens een duikje in het zwembad laten nemen, dan wist je gegarandeerd dat je dik in de problemen zat. Uiteindelijk bleek later dat het zwembad gevuld was met batterijzuur. En dus ging het om een verschrikkelijke foltering die u te wachten stond. En zo ook vinden we hier dat die oude man maar al te goed weet wat er staat te gebeuren voor zijn gast. En hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gast. En dan zie je dat hij naar buiten gaat om te proberen te bemiddelen. Maar de stemming die wordt steeds grimmiger. We zien, ja, dat hij uiteindelijk om zijn eigen vel te redden, zijn maagdelijke dochter aanbiedt en de vrouw van de leviet. Waarom biedt hij zichzelf niet aan? En die knecht, die komt ook helemaal niet te sprake. Maar begrijpt u waar het naartoe gaat? Onder Gods volk is het zo laag gezonken dat de gastvrijheid en de bescherming die bij gastvrijheid hoort, is alleen nog van toepassing op de leviet. Maar deze vrouw geniet die bescherming niet. De mannen nemen geen vrede met het aanbod, zo vinden we. En die gastheer gaat dan heel snel naar binnen, als het water hem volledig aan de lippen komt. Dan grijpt hij de vrouw van de leviet en hij gooit ze te grabbel voor deze nietsmaardige mannen. Laten we maar lezen in vers 24 en vers 25. Zie, mijn dochter, een maagd, en zijn bijvrouw, die zal ik wel naar buiten brengen, zegt hij. Dat vinden we vers 25. De mannen wilden echter niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw, ja, hij zelf heeft geen bijvrouw, maar zijn bijvrouw van de leviet, en bracht haar naar buiten, naar hen toe. Ja, u denkt natuurlijk dat het de leviet zelf is, zijn eigen vrouw buiten gooit, maar in de context van het hele verhaal is dit absoluut onmogelijk. We hebben gezien welke moeite hij getroost om zijn vrouw terug te winnen, en niets is er wat erop wijst dat hij dit is. De persoon verandert hier niet, de hoofdpersoon is hier uiteindelijk de man zelf, de gastheer, en we zien dat hij die vrouw te grabbel gooit. En misschien zegt u dan van, ho, waar is de leviet dan gebleven? Dat is een heel goede vraag. Let erop, er wordt daar geen detail over gegeven, maar we vinden wel heel nadrukkelijk dat hij de volgende ochtend, niets vermoedend, uit zijn bed stapt, naar buiten gaat en daar zijn vrouw aantreft aan de drempel van de deur. Vers 26 wil ik met u lezen. Toen het ochtend werd, kwam de vrouw terug en viel neer voor de ingang van het huis van de man waar haar heer verbleef. Let op de verandering van bewoording. Hij lag daar totdat het licht werd. Vers 27. Toen haar heer 's morgens opstond en de deuren van het huis opendeed en naar buiten ging om zijn zweegs te gaan, zie daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis met haar handen op de drempel. Let op de bewoording. Het verandert hier ineens. Het gaat over haar heer. Ik heb het al dikwijls gezegd tegen Marleen dat ze mij ook haar heer moet noemen, dat dat veel bijbelser is. Maar ze staat er niet voor open. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We vinden hier heel nadrukkelijk dat er hier over de heer van de vrouw gesproken wordt. Wat denk je, dat dit zomaar uit de lucht gegrepen is? Nee. Het heeft alles te maken met die leviet die als man verantwoordelijk is voor de bescherming en voor het welzijn van zijn vrouw. Daarom wordt hij hier heer genoemd. Het is een hartverscheurend tafereel die hier plaatsgrijpt. De hele nacht wordt die vrouw, wanneer ze daar te grabbel gegooid wordt voor die mannen, gruwelijk misbruikt. En je vraagt je af, wat is de motivatie van die mensen om zo'n afgrijzelijke daad te verrichten? Wel, er is maar één verklaring voor en dat is haat. Ze willen deze vreemdeling vernederen, met hem afrekenen. Dat is iets waar wij niet zo vertrouwd mee zijn, en gelukkig maar. Maar ook in het oude Egypte was er een gewoonte om aartsvijanden te vernederen en te doden door groepsverkrachting. Dat gebeurde daar. Dus deze verkrachting, waar wil ik naartoe? Dat heeft eigenlijk niks te maken met seksuele voorkeur of genot, maar het heeft alles te maken met macht. Verkrachting is een machtsinstrument, een gevreesd wapen in vele oorlogen. Denk maar aan de berichtgeving die we regelmatig ontvangen uit Afrika, waar hele dorpen systematisch verkracht worden. Het is ook iets wat we kennen, ook in België, in de gevangeniscultuur. Ook daar vinden we net hetzelfde. Medegevangenen worden in groep verkracht om hen te vernederen, te onderwerpen, te straffen en te verhelden. Deze vrouw die overleeft dit misbruik niet. En soms zie je, voor hen die graag naar een film zien, soms zie je in een film dat een slachtoffer van een gruwelijke misdaad, zoals bij deze vrouw, in haar stervensmomenten een boodschap achterlaat. Met bijvoorbeeld een aanwijzing van wie dit verschrikkelijke heeft gedaan. Of een laatste woord aan een geliefde. En dat is ook wat we hier vinden bij deze vrouw. Wij zien het niet. En in eerste instantie ziet de man het ook niet. Maar het is er wel. We lezen nadrukkelijk in vers 27. Toen haar heer 's morgens opstond en de deuren van het huis opendeed en naar buiten ging om zijn zweegs te gaan, zie daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis, met haar handen op de drempel. Met haar handen op de drempel. Ja, wij verstaan er natuurlijk onder van, ze heeft het net niet gehaald. Ze strompelt nog tot aan de voordeur, maar ze haalt. Ze kan niet eens mee kloppen en bekendmaken dat ze er is. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. Wat hier gebeurt is een duidelijke beeldspraak, een handeling die een dringende oproep is, een verlangen dat gerechtigheid zou geschieden. Slachtoffers van een groot onrecht of misdrijf die kwamen in de oudheid heel vaak bij hun beschermheer aankloppen aan de deur. En dan gooiden ze zichzelf neer aan de drempel van de deur met open handen en smeekten ze dat hun heer zou optreden en verhelding doen, recht laten geschieden. En dat is wat deze vrouw ook laat zien, daar op de drempel. Ze verlangt dat haar heer, haar beschermheer, dit verschrikkelijke onrecht zou wreken, dat er recht zou gaan geschieden. In eerste instantie heeft de man het ook zelf niet door. Hij komt naar buiten, zo vinden we, en dan zie je dat hij haar gewoon aanspreekt, sta op, laten we gaan. Dat klinkt misschien voor ons vreemd, maar uiteindelijk, het gaat over het Midden-Oosten. Dat is een heel ver land voor ons en met heel andere gebruiken. Ze doen de dingen dan heel anders dan bij ons. Wij lezen dat, we verstaan in het West-Vlaams. Hè? Ho, we zijn weg. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier over de taal van geliefden. In Hooglied hoofdstuk 2, waar je uiteindelijk dat verhaal hebt van de koning en zijn geliefde, dan vinden we in Hooglied 2 vers 10, mijn geliefde gaat tot mij spreken, sta toch op mijn liefde, mijn schone, en kom. Net dezelfde uitdrukking. Het is het woordgebruik tussen twee geliefden uit een andere cultuur. Ja, ik denk dat dat niet zo ver af is. Wij als vreemden, wij kunnen dat niet plaatsen. Als ik tegen Marleen zeg, Dikkie of de Dikke, dan vinden de meeste mensen die ons niet kennen dat ook heel vreemd en eigenlijk een beetje grof. Maar iedereen die ons kent, die weet wat ik bedoel en die heeft daar geen problemen mee. Eigenlijk is dat net hetzelfde wat hij hier vindt. En wat volgt, is een stilte. Hij roept haar, maar er komt geen antwoord. Toen legde hij haar op de ezel en de man stond op en ging naar zijn woonplaats. Wat er volgt, is de stilte van een gebroken hart. De leviet die is niet van plan om zijn geliefde daarachter te laten in Gibea. Hij was gekomen met het idee om ze terug naar huis te brengen en hij zal ze ook terug naar huis brengen. Hij legt ze op de ezel en hij neemt ze mee en hij brengt ze naar huis. En dan lezen we in vers 29, zodra hij zijn huis kwam, nam hij een mes, greep zijn bijvrouw en deelde haar met haar beenderen al in 12 stukken. En vervolgens stuurde hij die naar elk gebied van Israël. Ja, ik kan me zo inbeelden, als je dat zo voor de eerste keer leest, dat je denkt dat deze man een ziekelijke psychopaat is of zo. Wie doet er nu zoiets afgrijselijks met zijn geliefde? Ook dat kunnen wij niet begrijpen. En toch is het een daad van grote liefde. Een daad van diepe verontwaardiging. En om het te kunnen plaatsen, maar ik denk dat er wel velen zullen zijn die het al moeilijk mee hebben, wil ik u meenemen naar een stukje uit 1 Samuel hoofdstuk 11. En dat zal een heel ander licht werpen op wat hier gebeurt. 1 Samuel hoofdstuk 11. En daar wil ik dan ook ineens mee afsluiten, want de tijd gaat heel snel voorbij. Maar wat is de situatie daar in 1 Samuel hoofdstuk 11, om u even op weg te zetten? Wel, de stad Jabes, die verkeert in zeer grote nood. En de broeders, de stamgenoten, de volksgenoten moeten nu handelen en optreden, of anders is het met Jabes afgelopen. En u weet dat God, iedereen vindt dat wel erg, goh, hij hoort van Jabes wat er al gebeurt, maar het is nog een beetje slecht, hé. Maar er is niemand die iets doet. En dan vinden we dat koning Saul, ja, hij is nog in zijn goede dagen op dat moment, dat koning Saul dit ter oren komt. Toen Saul, 1 Samuel 11 vers 6, toen Saul deze woorden hoorde, greep de geest Gods hem aan en hij ontstak in hevige toorn. Nam een span runderen, hieuw ze in stukken en zond deze met de boden door het gehele land van Israël, zeggende, wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel, met diens runderen zal evenzo gehandeld worden. Toen viel de schrik des heren op het volk. En ze trokken uit als één man. Zie wat hier gebeurt. Wat deze man doet is voor ons onverklaarbaar, maar het is een eetvloek. Anders gezegd, hij wil dat wat er gebeurd is met zijn vrouw in Gibea, dat Gods volk daarmee handelt. Hij wil het land volledig oproepen om het volk van God te mobiliseren en deze ongerechtigheid te wreken. En als hij zijn vrouw in 12 stukken deelt en opstuurt, dan heeft hij daarmee te kennen. Dat is ook zijn eed hij heeft afgelegd. Dat is de vloek die er over dit alles ook is. Als jullie niet optreden, dan zal met jullie vrouwen en jullie dochters gebeuren wat met mijn vrouw is gebeurd. Als jullie tegen de Gibeonieten niet optreden en deze kanker, deze ongerechtigheid in ons land voortwoekert, dan zullen evenzo jullie vrouwen, jullie dochters ook het slachtoffer worden van deze ongerechtigheid. Nu is het moment voor te handelen. Als jullie niet handelen, mogen hetzelfde over jullie vrouwen, over jullie dochters komen. Dit kan niet zomaar passeren. Er moet opgetreden worden. En dan zie je inderdaad, in het verder van het verhaal, daar kan ik nu verder bij stilstaan, dat Israël volledig gemobiliseerd wordt. En dat het volk bereid is om die afschuwelijke ongerechtigheid uiteindelijk te gaan oordelen. Het kwaad moet uit het land verdreven worden. Zoals het volk eertijds de Kanaanieten moest verdrijven, moet nu dit kwaad, evenals de Kanaanieten, uit het volk, uit het land verdreven worden. En die prijs die gaat moeten betaald worden, is een grote prijs. Deze afschuwelijke ongerechtigheid zal verzoend worden op een manier die heel veel bloedvergieten kost. Het land reinigen van die boosheid gaat niet zomaar. Er moet een prijs betaald worden. Maar daar wil ik wel de volgende keer over nadenken. Ik wil graag afsluiten en samen het lied te zingen uit de blauwe blaadjes. Lied 102 uit de blauwe blaadjes.